De Nederlandse landbouw domineert de laatste maanden het nieuws. De verantwoordelijke minister, Carola Schout, heeft inmiddels slapeloze nachten van de stikstofcrisis en de boze boeren. Een van haar voorgangers, Sikko Mansholt, minister na de Tweede Wereldoorlog, stond aan de wieg van onze huidige manier van landbouwbedrijven. Aan tafel de biograaf van Mansholt, historicus Johan van Merrienboer.
Goedemorgen.
De dikke pil is ook weer even op tafel gelegd. Oorspronkelijk uit, ja, we hadden het net 2006.
Ja.
En vorig jaar de nieuwste uitgave.
De herziene uitgave.
Jouw biografie dus, vorig jaar opnieuw uitgegeven. Hoe komt het dat die naam van Mansholt de laatste tijd zo vaak valt?
Nou ja, stikstofcrisis, boeren. En de boeren worden gezien als een van de oorzaken van het grote probleem wat er is. En de oppositie van de boeren, die met de handen in de lucht tegen de eisen die van de regering en van buitenaf gesteld worden zeggen van ja, maar jongens, wij doen al zoveel en wij zijn toch een belangrijke economische sector. De kip met de gouden eieren ga je toch niet slachten?
Nee. En wij doen wat er lange tijd van ons gevraagd is.
En wij doen wat er lange tijd van ons gevraagd is. Inderdaad, wij geven niet alleen Nederland te eten, maar wij zijn de belangrijkste exportindustrie. Ja. En wij zijn altijd gestimuleerd om dit te doen. Dus wat vraag je nu van ons?
Wij moesten opschalen en industrialiseren en grote machines kopen en ruilverkavelen, toch?
Ja, en worden voortdurend geprezen daarom.
Ja.
De recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen uit dat landbouwexport weer gigantisch gestegen is. Met name het varkensvlees en de bollen.
Ja.
En dat levert ons heel veel deviezen, heel veel geld en heel veel welvaart op. Niet alleen de boeren, maar dat sijpelt door naar andere economische sectoren.
Ja.
Dus wat doe je ons aan?
We zijn wereldkampioen voedselproductie.
Precies.
Ja.
Ja, maar goed, dat heeft ook wel zijn negatieve effecten natuurlijk op zo'n heel klein landje.
Zeker.
Wat er in de bodem zit en wat er in de lucht zit.
En wat er allemaal gebeurt in onze natuur, daar hebben wij het ook veelvuldig over. Maar laten we eens even kijken naar de man die daar ontzettend veel invloed op heeft gehad. Kun je even kort, want ik zei het al, het is een hele dikke pil.
Ja.
Die kunnen we niet helemaal door. Maar kun je even kort schetsen voor de mensen die Sikko Mansholt, ja, die naam maar. Wat heeft hij precies voor impact gehad?
Als je zijn geschiedenis schrijft, dan heb je eigenlijk de 20e eeuw een notendop. Hij komt uit een Gronings boerengeslacht, herenboeren, tarweboeren, uit West-Groningen. Hij ging in de jaren 30 als theeplanter naar Nederlands-Indië. Dus dan heb je een stukje koloniale geschiedenis. Dat ging hem niet goed af, want hij kon niet tegen die verhoudingen daar. Het was een socialist, ook bijzonder voor een herenboer. Toen ging hij boeren in de Wieringermeer, net drooggelegd, dus als pionier. In het begin van de oorlog raakte hij al verzeild in het verzet. Heeft hij het verzet voorzien van voedsel, verzorgde hij de voedselvoorziening voor het verzet. Dat heeft zich doorgezet na de bevrijding. Is hij minister van voedselvoorziening geworden en minister van landbouw. Maar liefst 13 jaar lang. Daarna is hij de eerste Europese commissaris van landbouw geworden. En heeft hij het gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid van de grond getild. Tot 1972. Hij is zelfs ook nog voorzitter van de commissie geworden. De enige Nederlander die dat ooit gelukt is. Ja. En daarna is hij ook nog eens omgeslagen van een boerenleider naar een groene activist. Hij is bevangen door het rapport van de Club van Rome en is profeet geworden van de nulgroei. En hij is overleden begin jaren 90. Toen zag je toch weer een beetje perspectief. Want je hebt dan Europa 1992. Het was echt een federalist. En eind jaren 80 had je ook dat rapport van Brundtland. Waarin het begrip duurzaamheid gemunt werd. En dat gaf toch ook enig perspectief in de richting van een nieuw milieubeleid. Waar we nu nog steeds mee zitten eigenlijk.
Laten we eens even kijken, want je zei net de pionier of de profeet van de duurzaamheid. Laten we eens heel even gaan naar de profeet van de groei. Want dat was hij ook, hè?
Dat was
hij had jezelf verzet, hongerwinter meegemaakt, grote indruk op hem gemaakt, boerenzoon. Hij vond dat het anders moest met onze
landbouwbedrijven. Hij vond dat het anders moest. Hij vond in ieder geval, hij dacht wel altijd vanuit de boeren. En hij vond dat er in een moderne industriële maatschappij ook een plaats voor de boeren moest zijn. Maar dan moesten die boeren wel economisch en verantwoord produceren. He, en dat moest een goed geleid bedrijf zijn. Daar moest een gezin van kunnen leven. Dus die boer moest ook zeg maar mee profiteren van de welvaartsgroei die je toen had. Arbeiders die steeds in inkomen erop vooruit gingen. Dat moest ook parallel lopen in de boerenwereld. Ja.
Dus die enorme verandering in landbouwbeleid, dat was niet zozeer ingegeven door nooit meer honger en wij moeten wereldkampioen voedselproductie worden. Maar nee. Vooral door het verheffing van, ja. van de arme boer, zeg maar.
Ja, dat is, zou je kunnen zeggen, een socialistisch ideaal. Ja, hè? Verheffen ja. van, en niet alleen van de arbeider, maar ook van de boeren. Ja.
Laten we hem heel even horen.
Ja.
Die landbouw is eigenlijk lang stil blijven staan in een maatschappij die zich snel heeft ontwikkeld. En de boeren die hebben overigens geen kans om die ontwikkeling van deze maatschappij in hetzelfde tempo mee te maken. Dat wil dus zeggen, er is een landbouwbeleid nodig.
Ja. En wat behelste dat landbouwbeleid van hem?
Nou, dat landbouwbeleid behelste in ieder geval dat de boeren goede prijzen moesten krijgen, verantwoorde prijzen. Dat werd in die tijd, de jaren 50, werd dat heel strak berekend, gecalculeerd. Op zo'n manier dat die landbouwprijzen ook vrij laag konden blijven. Zodat zelfs de inkomens van de arbeiders laag konden blijven. Nederland is lange tijd een lage lonenland geweest. Dat kon ook omdat de voedselprijzen vrij laag waren. Maar bij die calculaties van die de productenprijzen, daarin zat wel ingecalculeerd winst en ook zeg maar ondernemersrisico van de boeren, zodat er geïnvesteerd kon worden. Dus daar ging aardig wat geld in om. Mansholt had ook een sterk ministerie achter zich. Mansholt deed het niet alleen. Die deed dat samen met vertegenwoordigers uit landbouwkringen. Ja. In nauw overleg met het landbouwschap. Een soort landbouwkartel krijg je dan.
Maar om die landbouw te moderniseren, welke elementen horen daarbij? Ruilverkaveling onder andere?
Ja, ruilverkaveling. Dat werd ook in nauw overleg met de boeren georganiseerd. Dat ging ook van de boeren zelf vooral uit. Mansholt was meer de man van investeren in onderwijs, in onderzoek. Garanderen dat de boeren dus een goede prijs hadden, zodat ze konden investeren. Goede organisatie ook. En ook backing van het parlement. Ja. Maar de afspraken die Mansholt kon maken met de landbouwsector, dat ging er eigenlijk aan vooraf. Er was maandelijks overleg met de top van het Groene Front met het landbouwschap. En daar werden eigenlijk spijkers met koppen geslagen.
Ja. Maar de gevolgen waren, nou, wat ik al zei toch, hè, de ruilverkaveling, schaalvergroting, grote bedrijven, grote investeringen.
Ja. Nou, dat was omdat het natuurlijk ook ingezet werd op export. Vanaf het begin eigenlijk. Ja. Een sterke boerenstand, die moest zijn eigen broek ophouden in ieder geval. Maar ook geld verdienen. En ook toekomstgericht en toekomstbestendig zijn. Het begrip duurzaamheid, dat kwam pas later. Maar het werd niet op de korte termijn gedacht. Nee. Het werd op de lange termijn gedacht. En aan export. En in dat verband ging Mansholt ook steeds Europees denken natuurlijk.
Want op een gegeven moment ging hij naar Europa.
Ja.
Eurocommissaris van Landbouw. Ja. Wat was daar zijn invloed? Wat heeft hij daar gedaan?
Nou ja, hij was een Europese federalist. Als je het naast elkaar legt, dus het socialisme en het boer zijn, of het landbouwpoliticus en Europeaan. Als hij moest kiezen tussen die drie, ik denk dat bovenaan het Europese ideaal zou staan. Hij wilde in de eerste plaats in ieder geval nooit meer oorlog. En in de richting koersen van een Europees federalisme. En dan moest er beleid gemaakt worden in Brussel. En het eerste wat hij wilde doen is bepalen dat er in Brussel landbouwbeleid gemaakt werd.
Ja.
Weinig waren dat met hem eens. Die probeerden hem te overtuigen van het feit dat eerst de landbouwstructuren gelijk moesten worden getrokken. En dat die verschillen nogal in de verschillende Europese landen. Maar daar zou heel veel tijd overheen gaan. Maar wat hij deed was al de nationale politieken opzij schuiven en bepalen van ik ga nu beleid maken in Brussel. En dat was dan prijsbeleid.
Ja. De gevolgen waren groot. Nederland en ook Europa, de productie nam enorm toe.
Ja, precies. Ook omdat die prijzen, hij maakte prijzen, maar die prijzen waren te hoog. Als jij een gemeenschappelijk beleid wilt maken, dan probeer je alle landen mee te krijgen. Maar je krijgt alle landen pas mee wanneer je een prijs maakt die even hoog is als het gemiddelde minimaal. Maar Duitsland waren de prijzen bijvoorbeeld heel hoog. Dus men ging op het hoge Duitse prijspeil zitten. Ja. Wat krijg je dan? melkplassen, boterbergen en de grote problemen.
Ja. Gevolgen voor de natuur, het milieu waren enorm.
Ja.
Van die schaalvergroting en die superproductie.
Ja.
Op een gegeven moment maakte hij een omslag. Laten we heel even, hij kwam zeg maar tot inkeer. Laten we even luisteren wat hij daarover zei. Ja. Aan het eind van zijn carrière.
Ja.
Ik heb het fout gehad. Alle feiten wijzen er toch op dat als wij, en zeker in het rijke deel van de wereld, in Amerika en Europa, ons gedrag niet veranderen, dat we naar de crisis gaan. Dat er catastrofes voor ons liggen.
Ja, hij werd geïnspireerd toen door onder andere het rapport voor de Club van Rome.
Ja.
Hè?
Ja.
Hij zag wat er gebeurde in de natuur. Hij zag wat het had aangericht, die enorme productie. Wat zou iemand als Mansholt nu tegen de boeren van nu zeggen?
Zoals ik al zei, hij dacht wel heel erg vanuit de boeren, maar was ook wel gericht op de toekomst en niet op de korte termijn. Dus dat begrip duurzaamheid, daar zou hij aan hebben vastgehouden. En hij zou, denk ik, nu vooral zich bemoeid hebben met datgene wat uit Brussel kwam of komt van commissaris Timmermans.
Ja.
Dat je dus een alomvattend plan hebt waarbinnen er ook toch nog ruimte is voor de ontwikkeling van een bepaalde boerenstand. In hoeverre je dan hier in Nederland al die mega varkensstallen en noem maar op nog moet hebben. Dat is de grote vraag. Daar was je bepaald niet voor landbouw die niet landgebonden was. Heeft hij wel zelf toe bijgedragen. Heeft hij enorm veel spijt van gehad. Maar hij zou, denk ik, kiezen voor een Europese oplossing, sowieso.
Ja.
En ook heel erg toch wel conform datgene wat nu toch wel als klimaatcrisis wordt gezien. Met de cijfers erbij die toch bewijzen dat als je dat niet afremt, dat je echt de verkeerde kant op gaat.
Dus hij zou zich wel achter Timmermans scharen, achter Carola Schouten, die een natuurinclusieve landbouw voor ogen heeft.
Precies, ja. Het verdrag van Parijs, de eisen die dat stelt aan landen die lid zijn geworden van dat verdrag, of die zich daarachter hebben gesteld. Hij zou ook toch misschien voor kleinschalig boeren wel hebben gekozen. Niet voor het overeind houden van kleine boeren met heel veel subsidie. Want dat vond hij heel asociaal. Nee, want dat zou op kosten zijn van de belasting.
Maar een boer die meer geld krijgt voor de producten die hij maakt. Die
wel
kwaliteit maakt en daar ook voor naar betaald krijgt.
Precies, ja. Dus wanneer een lokale producent toch een lokale afzetmarkt heeft. Mensen die daar hun biologische producten kopen. Die dan waarschijnlijk iets duurder zijn. Maar waar er toch wel een markt voor is. Daar zou hij zeker achter staan.
Ja, ja. Hij wordt natuurlijk vaak geassocieerd met de crisis in de landbouw nu.
Ja.
Beeld.
Of dat het helemaal terecht is, zoals ik al zei. Hij heeft te hoge prijzen gemaakt met in zijn achterhoofd. Dan krijg ik hier in Brussel de macht om beleid te voeren. Dat was de allereerste Europese gemeenschappelijke politiek. Met in zijn achterhoofd van als we in een volgende fase komen, dan is dat vetorecht weg. Dat was de afspraak binnen Europa, dat het vetorecht geschrapt zou worden. En als dat vetorecht er niet meer is, dan kan ik die prijzen omlaag drukken zonder dat de Duitsers of welke lidstaat dan ook mij dat gaan tegenwerpen.
Ja, ja.
Maar daar is dus een streep doorgezet door de Gaulle, de Franse president. En daarna is vastgehouden aan het vetorecht. En toen zijn die Europese landbouwministers met de prijzen aan de haal gegaan.
Ja, ja.
Dus
ja,
dat is nooit gelukt.
Het was toen al ingewikkelde Europese politiek. En dat blijft het nog steeds worden. Natuurlijk net van Bas Eickhout. Dat Europese landbouwbeleid blijft natuurlijk een ongelooflijk harde noot om te kraken.
Ja, en dat gebeurt in Brussel nog steeds. Ja,
ja. Ja, ja.
Dus je kan hier als boer het Malieveld bezetten zoveel je wilt. Maar het wordt beslist
daar
op een hoog niveau.
En dat wist Mansholt ook. Ja. Goed, dankjewel dat je even het door de bril van Mansholt naar de toestand van nu wilde kijken. U hoorde Johan van Merrienboer. Dank je.